En je krijgt ook zo'n situatie waarin mensen zeggen, ja, maar misschien werk je wel te veel. Of misschien werk je wel te hard. Of ja, en dan vroeg ik het aan mijn arts en dan zei hij, nou, van hard werken worden mensen niet ziek. Ja, waar word ik dan wel ziek van, dacht ik dan steeds.
Wie ziek is, gaat naar de dokter om uiteindelijk te genezen, herstellen.
Neem maar een paracetamolletje, ga maar lekker naar bed, slaap maar eens goed uit.
Maar zo gaat het lang niet altijd. Niet voor iedereen.
Het kan zomaar zijn dat ik opsta 's morgens, dat ik denk, dit wordt niet mijn dag.
Ruim 50% van de Nederlanders heeft een chronische aandoening en dus geen uitzicht op volledig herstel.
Je ligt gewoon 24 uur per dag, maandenlang, wat jarenlang, te creperen van de pijn.
Ja, van een onbezorgd kind moest je opeens gaan nadenken en ja.
365 dagen per jaar, ik ben daar gewoon continu mee bezig.
Nooit helemaal onbezorgd zijn betekent ook zorg nodig hebben. Dan ben je soms een patiënt.
Dan zetten ze het elektrode in je brein en dan krijg je een soort afstandsbediening erbij.
Voor een zorgverzekeraar ben je een klant.
Ja, soms komt een zorgverzekeraar met een eis waarvan ik echt niet begrijp hoe ze daar dan bij komen.
Soms ben je een bed in een ziekenhuis, een cijfer in de statistieken.
Het komt 1 op de 50.000 voor.
Of een adres waar bestellingen moeten worden geleverd.
Ja, als ze die producten niet hebben, dan zijn ze aan huis gekluisterd. En dus komt eenzaamheid om de hoek kijken, komt er ondervoeding om de hoek kijken. Allerlei andere problematieken.
Een patiënt, klant, cijfer in de statistieken, bed in een ziekenhuis. Maar hoe blijf je ook nog gewoon een mens?
Nou, mijn naam is Jeanette.
Ja, ik ben Barry Thielen.
Ik ben Romy.
Ik ben Kelsey.
Rianne Pauw.
Bernadette.
Erik.
Mijn naam is Siona en deze podcast van Medic gaat op zoek naar het antwoord op die vraag. Hoe maken we de zorg een stukje minder...
Lamlendig en naar en...
Je moet zoveel geven, je moet zoveel geduld hebben, je geeft al zoveel.
Je moet zo het wiel uitvinden.
Heel lastig.
Ja, dat vind ik wel echt vervelend.
Minder dat dus en een stukje meer...
Meer mens.
Meer mens.
Meer mens.
Meer mens.
Meer mens.
Wanneer je te maken krijgt met een chronische aandoening, loopt je leven plots vol met doktersafspraken, zorgverzekeringen, medicatievoorschriften, allerlei spullen en hulpmiddelen waar andere mensen het bestaan niet eens van vermoeden. Het is een hele wereld die zijn plaats opeist in de jouwe en samen met je diagnose stukjes knabbelt van je identiteit. Maar wat met de rest? Wie of wat zorgt ervoor dat je niet in die wereld verdwijnt? Waardoor je je soms ook weer gewoon mens voelt en niet alleen patiënt. In deze eerste aflevering horen we twee mensen die elk op hun manier met ziekte, zorg en zorgen te maken kregen. En wat daarin voor hen het verschil heeft gemaakt. Want wat bij de ene goed ging, miste bij de ander. We beginnen bij Jeanette.
Nou, mijn naam is Jeanette. Ik ben nu op dit moment 61, word dit jaar, als het goed is, 62.
Sinds een aantal jaar weet Jeanette dat ze geboren is met een zeldzame afweerstoornis.
Het komt 1 op de 50.000 voor. Het is dus niet een aandoening waar heel veel rugbaarheid aan gegeven wordt.
Het duurde dan ook ontzettend lang voor ze haar diagnose kreeg. Jarenlang werd ze van het zachtste herfstbriesje doodziek, keer op keer. Zonder dat dokters er de vinger op konden leggen.
Je krijgt ook zo'n situatie waarin mensen zeggen, ja, maar misschien werk je wel te veel. Of misschien werk je wel te hard. En dan vroeg ik het aan mijn arts en dan zei hij, nou, van hard werken worden mensen niet ziek. Ja, waar word ik dan wel ziek van, dacht ik dan steeds.
Jeanette blijkt te weinig immunoglobulines in haar bloed te hebben. De antistoffen die in actie schieten bij aanvallen van virussen, bacteriën en schimmels. Als je er daarvan te weinig hebt, is je eerste verdedigingslinie eigenlijk flinterdun.
En ben je dus zeer vatbaar voor elk virusje, elke verkoudheid of iemand die hoest, zoals nu met corona. Je moet het een beetje vergelijken, zeg maar, met corona. Alsof iedereen gewoon heel vatbaar is voor een besmetting.
Deze chronische afweerstoornis maakte van Jeanette een patiënt. Maar ze werkt ook zelf in de zorg. bij Medic namelijk.
Ja. Ik zou denk ik niet geschikt zijn om aan een bed te staan als verpleegkundige, maar de zorg op zich spreekt me heel erg aan. En dat kun je bij een dergelijk bedrijf wel heel goed kwijt.
Medic is een zorgbedrijf dat zich onder andere bezighoudt met de levering van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen en aan huis. Er werken meer dan 2500 werknemers, waaronder thuisverpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook diëtisten en allerlei deskundigen. En mensen zoals Jeannette.
Ik werkte op order entry, zoals ze dat toen noemden. Dus je zat dagelijks aan de telefoon met klanten die een bestelling wilden plaatsen.
Klanten van Medic zijn zowel patiënten die nood hebben aan bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, diabeteshulpmiddelen, medische voeding, maar ook verpleegkundigen en zorgprofessionals die bijvoorbeeld verbanden nodig hebben of plakkers, ontsmettingsalcohol, slangetjes, naalden, pompjes. Voor al dat soort dingen kwam je dus bij Jeannette aan de telefoon terecht, die het ook te horen kreeg wanneer iets niet goed liep.
Een verkeerd artikel erin of een verkeerd tijdstip waarop we het pakket komen aanbieden. Of ik had toch gevraagd of jullie dinsdag kwamen bezorgen en dan krijg je het op woensdag. En dan dacht ik altijd, wat maken die mensen zich toch druk? Je hebt je spullen. En nu merk ik dat dat wel heel essentieel is.
Want sinds ze zelf ziek is, begrijpt ze heel goed dat een bepaald naaldje, pompje of doekje je dag kan maken of kraken. Voor haar afweerstoornis is ze namelijk zelf ook afhankelijk van een infuus.
Net onder de huid, ja. Twee naaldjes in mijn buik, daar wordt het slangetje aangesloten en dan heb je zo'n pompje. Daar zit 40 milliliter van Hizentra heet het, zit daarin. En dat wordt dan in de periode van ruim 2 uur wordt dat toegediend.
Voor die 2 levensbelangrijke uurtjes moest Jeannette maandenlang op en af naar het ziekenhuis in Nijmegen. 80 kilometer van haar woonplaats. Meer dan 2 uur onderweg, bovenop de 2 uur aan het infuus. Kostbare tijd die ze wekelijks opofferde aan haar aandoening. Kostbaar omdat het tijd is die je doorbrengt als patiënt. En dus afgeeft als mens.
Dat is heel naar, want je bent heel erg afhankelijk. Ik voelde me ook heel erg afhankelijk.
Die tijd is nu weer van haar. Want haar eigen werkgever zorgde ervoor dat ze het infuus thuis leerde aanbrengen, met de hulp van verpleegkundigen.
Waarvan ik eigenlijk zelf nooit heel erg goed heb geweten wat zij allemaal voor werkzaamheden doen en wat zij allemaal betekenen voor een patiënt. Dat heb ik nu wel zelf ervaren. En ik heb heel veel aan ze gehad. Ze hebben me, met alle rust en alle zorg hebben ze wel gezorgd dat ik het op een gegeven moment ook gewoon zelf durfde en zelf kon. En zij zorgen ervoor dat je een stukje vrijheid weer terugkrijgt.
Dat stukje vrijheid, als het voor Jeannette gaat over je meer mens voelen.
Dan gaat het daarover, ja.
Maar dat is niet het enige. Jeannette voelt zich ook ten allen tijde gezien en gehoord.
Als ik ergens tegenaan zou lopen of ik krijg dingen niet ingeregeld of ik krijg op een gegeven moment bijvoorbeeld last van de naalden of zo, dan weet ik dat ik bij hem terecht kan. Van wat zou ik dan nu nog eens kunnen proberen?
Mede doordat ze zelf in de sector werkt, vindt Jeannette makkelijk haar weg naar een kundig, luisterend oor.
En ik weet dat ik een verpleegkundige van Medic kan contacten op het moment dat ik hem nodig heb.
Maar wat als dat niet kan? En wat als je het gevoel hebt helemaal niet gehoord te worden?
Nou, ik word niet zo heel snel kwaad. Dat had je al door, want ik ben ook wel positief ingesteld.
Dit is Floris.
Maar als ik dan boos zou moeten worden, zou ik denk ik boos worden op alle neurologen die luisteren en dan zeggen oké, dankjewel, doei.
Dankjewel, doei. Dat gevoel krijgt Floris vaak mee naar huis. Zonder het gevoel te krijgen dat er echt geluisterd is. In dit geval is hij zelf niet de patiënt, maar zijn vrouw.
Wij kennen elkaar eigenlijk al heel lang.
De liefde van zijn leven, die hij al kent van toen ze kinderen waren.
Maar toen was de vonk nog niet overgeslagen.
Dat gebeurt pas vele jaren later, wanneer ze elkaar ontdekken op een soort blind dating site.
de profielfoto is niet duidelijk. Dus je weet eigenlijk niet met wie je aan het chatten bent. En uiteindelijk, hoe meer je met elkaar aan het chatten bent, hoe duidelijker de foto wordt.
Hoe meer ze met elkaar praten, hoe meer tipjes van de sluier worden opgelicht.
En op een gegeven moment had ik echt het idee van, ja, volgens mij ken ik jou. Dus,
dus besluiten ze een keertje af te spreken.
Ja, toen, sindsdien was het, is het dikke mik. Helemaal in love.
Die dikke mik is er ondertussen al 8,5 jaar. Maar in oktober 2012, wanneer ze nog maar 4 maanden samen zijn, merkte Floris, kersverse geliefde, dat ze wat moeite heeft met evenwicht.
Ja, en die evenwichtstoornissen die waren ook wel redelijk heftig, hoor. Want als ze dan van de tram naar het station toe moest rennen om de trein te halen, ja, toen merkte ze op een gegeven moment wel van, ik word helemaal een beetje wankel en het wordt zwart voor mijn ogen. Dus dat was voor haar wel een signaal van, ja, dit is niet goed, hier moet ik wat aan doen. En die tintelingen in de benen en armen, dat was een heel apart gevoel. Waarvan zoiets had van, ja, dit herken ik allemaal niet, dit is allemaal nieuw. Dus ja, toen is ze naar de huisarts gegaan en dus werd doorgestuurd. En toen kreeg ze eigenlijk in januari 2013 kreeg ze al redelijk snel te horen van, ja, we gaan ervan uit dat het MS is.
Floris en zijn geliefde zijn nog geen jaar samen als ze te horen krijgen dat zij MS heeft. Multiple sclerose, de chronische auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel. Mensen met MS hebben daardoor vaak last van evenwicht, lopen, voelen, zien. Het verloop is onvoorspelbaar. En ook al hoeft het niet noodzakelijk te betekenen dat ze ooit in een rolstoel terechtkomt, toch is het een toekomstbeeld waar het jonge stel rekening mee moet houden.
Ja, voor onze relatie was dat natuurlijk ook wel spannend. En ja, ik op dat moment hield ik van haar en ik hou nog steeds heel veel van haar. En daardoor had ik ook zoiets van, ja, ik blijf gewoon bij je. En wat er ook gebeurt, we gaan ervoor zorgen dat dit tot het goed eind gaat komen.
Dus gaan ze samenwonen, denken aan trouwen, aan een groter huis uitzoeken?
Ja, en we wilden eigenlijk ook wel graag een kindje. Goed, in 2013 toen is ze zwanger geworden. En in 2014 is toen onze dochter geboren, september 2014. Maar omdat het zo goed met haar ging, hadden wij op een gegeven moment zoiets van, ja, hebben die neurologen het wel goed gezien? Heb je wel MS? Misschien is het wel iets heel anders. En ja, het gaat hartstikke goed met je en er is eigenlijk niks aan de hand. Dus ja, prima toch? Totdat ze onze dochter 9 maanden was. We waren toen op vakantie in de Ardennen. Ja, toen begon ze op een gegeven moment al wat moeilijker te lopen. En ja, op een gegeven moment werd ze wakker. En toen kon ze de bed eigenlijk niet meer uitkomen. Het was de rechterkant van haar lichaam was, ja, een soort van verlamd.
Bij MS kan het lange tijd goed met je gaan. Maar dan, ineens, kan je te kampen krijgen met een zogenaamde aanval die dagen tot weken kan duren. Het eigen afweersysteem valt de zenuwcellen aan, waardoor die beschadigd raken en prikkels moeilijker kunnen doorgeven. Dat is bij de vrouw van Floris, in 2015, wanneer hun dochtertje 9 maanden oud is, te merken aan de rechterzijde van haar lichaam.
Dus daar kon ze helemaal niks meer mee. Dus ik moest haar toen gaan aankleden. Ik moest helpen met douchen. Ik moest helpen met afdrogen. Broodjes smeren. Het avondeten moest ik doen. Onze dochter moest ik verzorgen. Dat kon zij op dat moment allemaal niet meer. Ja, je wordt dan wel een soort van verzorger of verpleger of mantelzorger.
Bijna 2 maanden heeft haar lichaam nodig om te herstellen. En ook al is haar toestand sindsdien gelukkig stabiel en heeft ze haar man niet meer op die manier als verpleger nodig, toch is dat ook wat hij voor haar is geworden. Mantelzorger.
Ik zie mezelf niet zozeer als een mantelzorger, maar meer als de echtgenoot van mijn vrouw. Ik hou van haar heel veel. En het is zeg maar mijn liefde voor haar die ervoor zorgt dat ik, ja, dat ik dat ga doen, zeg maar. Dat ik haar dus ga helpen als het even niet gaat.
En laat dat nu net precies zijn wat mantelzorg betekent. De mantel die verwarmt, beschut en beveiligt. en die je als vanzelfsprekend over de blote schouders van de ander legt wanneer het weer wat guurder wordt. Zo houdt Floris het energiepeil van zijn vrouw bijvoorbeeld nauwlettend in de gaten. Weet hij perfect wanneer hij wel of niet zijn dagen vrij moet roosteren om ervoor te zorgen dat zij bij kan komen.
En er zijn wel eens momenten dat zij zich wat zieker voelt en dan heeft ze wat extra zorg nodig. En die geef ik haar op dat moment dan. Maar ik ben nog steeds haar man en haar geliefde. Geliefde of verzorger. Ja, ik ben nog steeds gewoon Floris.
De afgelopen 8,5 jaar is het Floris en zijn vrouw gelukt om vooral dat te blijven. Gewoon man en vrouw. Ouders voor hun dochter, geliefde voor elkaar. Niet mantelzorger en patiënt, maar mensen. Een evenwicht waar ze hard aan werken. Maar de wereld buiten die mantel lijkt daar niet altijd aan mee te werken. Bij doktersafspraken bijvoorbeeld.
Dat er dan dingen gevraagd worden van hoe gaat het met je? Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ik heb wel weer wat meer last van wat tintelingen. Ja, oké.
Floris voelt dat er niet wordt doorgevraagd. Dus doet hij dat zelf.
Dat ik aangeef, mevrouw bijvoorbeeld wat meer last van evenwicht. En vooral met lopen heb ze daar last van. Zou bijvoorbeeld dat en dat medicijn kunnen helpen daarbij? Nee, eigenlijk niet, denk ik. Terwijl je eigenlijk verwacht van, maar jij bent toch de specialist. Jij hoort te weten wat dat betekent.
Een consultatie is beperkt in tijd. Vaak komt Floris dus gewapend met pen en papier, om niets te vergeten. Maar de boodschap waarmee ze naar huis gaan is iets te vaak.
Dat is vervelend, maar tot de volgende keer. En of dat nu komt omdat we nu ook in een hele vreemde periode zitten met de corona en dergelijke. Maar eigenlijk merkten we dat voorgaande jaren ook al, dat echt oprechte interesse er soms niet was.
Een voelbaar gebrek aan interesse. Maar waar ligt dit dan aan?
Ik denk dat het met name ligt aan de ziekte zelf. Dat ze het gewoon niet weten. Dat weten wij, dat accepteren wij ook. Maar het zou wel mooi zijn dat men wel probeert je een gevoel te geven dat er naar je geluisterd wordt.
En daar, in dat gevoel zit het verschil. Want het is dus niet zo dat Floris wonderen van dokters verwacht. Er mist simpelweg iets.
Ja, meer willen weten wat er aan de hand is en wat er gaande is. En meer interesse in de mens.
Zonder interesse in de mens is er enkel de ziekte zonder genezing. Het probleem zonder oplossing. Een doodlopend punt. En op die manier bekeken worden staat soms hele kleine, eenvoudige antwoorden in de weg.
En als we dan zelf wat meer op zoek gaan, dan komen we erachter van, als je bijvoorbeeld gemberthee drinkt, dan is dat een beetje de oplossing. Dat wij denken van, dat kunnen we proberen. Maar waarom heeft de MS-verpleegkundige dat niet gezegd?
Floris vertelt dat hij afgelopen jaren van 2 naar 1... naar eigenlijk zo goed als geen beschikbare MS-verpleegkundige is gegaan. Vragen stellen doet hij meestal via mail. Antwoord komt dan de volgende dag. Dat noemt hij zelf al vrij snel, maar toch.
Ik kan wel meer ontzorgd worden als ik directer met een zorgprofessional kan praten. Dat die me meteen mij kan helpen of meteen in mijn ogen kijkt en zegt, Floris, wat jij nu vraagt, dat is een goede vraag, alleen dat is helemaal niet belangrijk of daar hoef je niet op te letten, want dit of dat. En als ik dan word afgedankt met een mail van, kijk het even aan en laten we anders een afspraak maken, daar ben ik niet echt mee geholpen.
Jaren geleden begon Floris met het neerschrijven van zijn dagelijkse zorgen en gevoelens.
Ik heb op een gegeven moment aan mijn vrouw gevraagd van, ik wil het eigenlijk ook wel op online zetten. Ik wil het graag delen met de rest van de wereld, hoe ik me voel.
Dus deelt hij zijn dagboek als mantelzorger en vooral geliefde van in een blog. Zij heeft MS.
En ik niet. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van iemand. En die zei van, ik heb zelf MS en ik heb een vriend. En nu ik jouw verhaal lees, nu ik weet hoe jij ermee omgaat, kan ik ook mijn vriend wat beter begrijpen. nu ik jouw blogs en jouw verhalen lees, snap ik een beetje hoe jij je als partner van voelt. Hoe jij daarmee omgaat. Dus toen ben ik over nagedenken, kan ik daar niet iets groters mee doen? En
wanneer Floris van zijn blog een platform maakt waar meer mensen hun verhaal op kwijt kunnen, ziet hij iets bijzonders gebeuren.
Dat mensen dan hun ervaringen delen. Dat ze net de diagnose hebben gekregen, een aanval hebben gehad. En ze moesten in de MRI. Oh, dat vonden ze verschrikkelijk, want die MRI dat is een krappe buis. En daar lig je in en het ratelt en het gaat tekeer. Verschrikkelijk. En iemand anders reageerde erop en die zegt van... maar weet je wat ik altijd doe? Ik neem een cd'tje mee of ik doe mijn koptelefoon op. Of ik neem van tevoren een chocoladereep. En dat helpt mij enorm. En die ander reageert daar weer op. Oh, wat goed van je. Ja, dat is eigenlijk wel een tip. Want ik hou ook van chocola bijvoorbeeld. Of...
Het zijn geen grote medische wonderen die worden geopenbaard. Maar hoe groter het web aan tips en trucjes, hoe groter en belangrijker ook de verhalen.
Ja, hoe zij een gezin hebben gesticht bijvoorbeeld. En daarvan kan je denken van, hey, een gezin gesticht? Ik wil ook kinderen. En ik heb MS. Ik dacht dat het eigenlijk helemaal niet kon, maar het kan dus wel.
Op die manier ziet Floris hoe mensen erin slagen elkaars zorgen weg te nemen. Op een manier waar specialisten niet aan kunnen tippen.
Op dit moment weten de doktoren, de neurologen, de onderzoekers nog niet alles over deze ziekte. Maar er zijn wel bijna 20.000 patiënten in Nederland. Mensen die zijn op zoek naar herkenning en erkenning. Eigenlijk is de ervaring van iemand anders de beste informatie die je kan krijgen.
Ook al noemt hij zichzelf liever Floris in plaats van mantelzorger, is dit dikke, warme weefsel van verhalen misschien weer een nieuwe mantel voor anderen.
Je zegt het tegen mij, of je vraagt aan mij, en ik word daar meteen een beetje... emotioneel wil ik niet zeggen, maar... trots of zo. Is misschien niet helemaal juist, maar er zijn best wel veel mensen die aangeven van dat ze het zo geweldig vinden om hun verhaal te delen. Dat ze zoveel reacties krijgen, dat ze het een eer vinden, dat ze trots zijn dat ze deel hebben mogen uitmaken van het platform. Dat is af en toe echt wel heel bizar. Dat je, wat je zegt, dat je ook een soort vorm van zorgen is. Ja.
Dit was de eerste aflevering van Meer Mens, waarin gehoord en gezien worden van patiënten weer mensen maakt. Maar soms is zichtbaar zijn nu net het laatste wat iemand wenst.
Iedere keer als ik heen en weer liep, dan keken mensen naar mij alsof ik een grote Amerikaanse ster was of zo. Met een clownsmuts op. Clownsneus. En dan denk ik, ja, weet je, ik snap best dat mensen even kijken. Maar waarom moet je blijven staren?
Je hoort het in de volgende aflevering van
Meer Mens.
Meer Mens.
Meer Mens.
Meer Mens.
Meer Mens.
Meer Mens is een podcast van Medic, geproduceerd door Slow Pony, naar een idee van Havas Lems. Wie meer te weten wil komen over het platform waar Floris over vertelt, kan Platform MS vinden op Instagram of kan surfen naar platformms.nl. Dank voor het luisteren.